Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
January 20th, the day the people became the rulers of this nation again.
This land is my land.
The crime and the gangs and the drugs. This American carnage stops right now.
California.
Whether we are black or brown or white, we all bleed the same red blood of patriots.
New York Island.
From this day forward, it's going to be only America first. America first.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijne.
This land was made for you and me.
Ja, Guus, goedemiddag. Vrijdagmiddag, 27 januari. Het is weer zover. Ik heb eigenlijk geen idee waar ik moet beginnen. Nou, laten we gewoon even naar de afgelopen dagen kijken. Een tsunami aan executive orders, beleidsmaatregelen van de president die, nou ja, in ieder geval vooralsnog buiten het congres om van alles in gang zetten. Laat ik maar gewoon vragen, wat zie jij gebeuren, Guus?
Ja, het was een week, of het zijn eigenlijk, het is nog niet eens een week, inderdaad kun je nagaan. Dat we wel heel veel hebben geleerd van Donald Trump, de president. Ik denk dat we heel goed inkijkje hebben gekregen, eindelijk, in hoe hij zijn presidentschap wil invullen. Tot nu toe hebben we heel veel stukken gelezen, heel veel mensen horen zeggen, nou laten we nou maar even wachten totdat hij president is. Hij was natuurlijk een wat onconventionele kandidaat. Hij heeft ontzettend veel wilde uitspraken gedaan, wilde dingen beloofd. Maar kijk nou maar even aan, zodra hij in het Witte Huis is, dan is hij geketend in de traditie en de geschiedenis van het vak. Maar je ziet nu al wel gebeuren dat de president Trump niet anders is dan de kandidaat Trump. En de kandidaat Trump was niet anders dan de zakenman Trump. Het is één en dezelfde persoon. Dus het is in die zin een vrij onthullende week geweest, waarin je ziet dat hij een man van actie is, zal ik maar zo op die manier zeggen. Ja, ja. En dat vertaalt zich in een barrage aan decreten, aan uitspraken, aan beschuldigingen. Het is de Trump de campaigner, maar nu met het gewicht van het presidentschap achter zich.
Ja, nou ja, en je kan er één ding van zeggen. Je kan er veel van zeggen, maar je kan er op zijn minst één ding van zeggen. Hij komt onmiddellijk al zijn verkiezingsbelofte na.
Ja, we moeten natuurlijk zien of het lukt. Hè? En het is allemaal nog papier wat hij heeft gedaan. En het zijn woorden. Maar dus we weten niet zeker of die muur er ook echt komt. Of die grenscontroles er echt komen. We weten niet of hij inderdaad federale troepen naar Chicago gaat sturen. Het zijn allemaal woorden tot nu toe. Maar het is wel zo dat hij doet wat hij heeft beloofd. Je kan als Trump-kiezer moeilijk zeggen nu, ja, dit had ik niet geweten. Als ik dit had geweten, had ik niet op hem gestemd. Tot nu toe komt hij wel na wat hij in de campagne heeft beloofd. En dat doet hij met op een manier die we ook kennen van de kandidaat Trump, waarin hij probeert tegenstanders te criminaliseren. Hij heeft een enorm punt gemaakt deze week van stembusfraude bijvoorbeeld. Yeah. Hij zou gewonnen hebben, ondanks dat er massaal gefraudeerd was met mensen die dubbel waren ingeschreven of al lang waren overleden, et cetera.
Maar dat heeft hem dan de popular vote gekost, ja.
Ja, maar dat zit daarachter. Hij heeft dan wel zeg maar het kiescollege achter zich, maar niet de popular vote, niet het totale aantal, de meerderheid van het totale aantal stemmen. Dat zit hem kennelijk nog dwars. En ja, goed, in die zin ben je dus, zie je nu dus gebeuren dat hij met een enorme daadkracht te werk gaat. En tegelijkertijd iedereen die in zijn weg komt, of het nou de media zijn, of het nou politieke tegenstanders zijn, eigenlijk zijn achterban tegen hen opzet.
Ja, ja. Aan de kant schuiven van tegenstanders, daar wou ik straks even over hebben. Eerst even wat hij dan voor beleid aan het uitvoeren is. Inmiddels al, zo kan je het toch gewoon zeggen. Ja. Maar laten we heel even nog naar dat grotere ding kijken. De macht ingebed in de instituties. Het is eigenlijk, je hebt drie soorten machtscentra als het om uitvoerende macht gaat. Dat is het Office of the President. Dat is de president met zijn kabinet samen. Dat is het is eigenlijk twee verschillende dingen. Want die executive orders, hij heeft nog niet eens een kabinet. En het congres, wat allemaal dingen, wat wetgevende macht heeft, wat over het budget gaat en zo. Als we nou even zijn daadkracht van de afgelopen week combineren met die inauguratiespeech van vorige week vrijdag. Mm-hmm. Die veel mensen verraste door zijn onverzoenlijke, zijn harde, donkere nationalistische toon. Het wegzetten van heel Washington, de hele politiek. Het enige verenigende wat erin zat is dat we allemaal hetzelfde patriotische bloed bloeden. Toen dacht ik... Dit is de hand van Steve Bannon, van de hoofdredacteur van Breitbart News, die nu een van zijn belangrijke adviseurs is op het Witte Huis. De ander is de voormalig voorzitter van de partij. Dat evenwicht zou daar gezocht moeten worden tussen Trump, de buitenbeenkandidaat, en Steve Bannon. En anderzijds die partij met Reince Priebus. Heeft hij die tweestrijd, Steve Bannon samen met Trump, dan vooralsnog gewonnen?
Nou, hij zit in ieder geval pole position, zou je kunnen zeggen. Het is duidelijk dat afgelopen week de taal die Trump gebruikt heeft bij zijn inauguratiespeech, de tekst ook van die hij uit bij interviews, et cetera, dat is echt vintage Steve Bannon. Dat is, Trump heeft heel veel aandacht besteed de afgelopen week, ook tijdens zijn inauguratiespeech, aan bijvoorbeeld de criminaliteit in de grote steden. Yeah. En er zit altijd een soort van raciale ondertoon in die hij niet noemt, maar die hij wel heel erg suggereert. Ja. Dat is een stokpaardje van Steve Bannon. Je ziet het aan de prioriteiten die hij op dit moment stelt. Het sturen van federale troepen naar Chicago, het onderzoek naar stembusfraude, alsof daar zonder dat daar tot nu toe ook maar enig bewijs voor is geleverd. Dat is exact wat Steve Bannon wil. Die wil een activistische president hebben die veel aan dit soort dog whistle doet, zal ik maar zeggen. Die de hele tijd die echt een president voor zijn achterban is. En die zich ook afzet tegen het politieke systeem. En dan, in die zin is het wel inderdaad interessant. Die Reince Priebus, de stafchef van Trump, is natuurlijk echt een apparatchik. Yeah. Die komt uit de partijorganisatie. En werd altijd gezegd, die gaat Trump dempen. Want die gaat zeggen, nee, zo doen we dat hier niet in Washington. Maar tijdens zijn speech afgelopen vrijdag maakte Trump heel erg duidelijk dat het niet jullie zijn, de politici. En hij noemde bewust politici van beide partijen. Mm-hmm. Maar het is ik. Ik ga het goed maken voor jullie allemaal.
Ja.
Want het politieke stelsel heeft jullie als kiezer laten vallen de afgelopen jaren. En dat was een beschuldiging niet zozeer aan het adres per se van Obama.
Nee,
maar
van
veel
de hele
meer aan
politiek,
het congres, waar de Republikeinen al heel lang de baas zijn.
Ja. Nou ja, goed. En dan inhoudelijk. Hè? We zeiden het al, Trump was natuurlijk een aanspecifieke kandidaat voor de Republikeinse Partij. Afwijkende standpunten, met name over handel, maar ook als het gaat over overheidsuitgaven. Dat grote infrastructuurplan van hem. Geen Republikeinse agenda. Veel van wat hij nu met zijn presidentiële vulpen in gang zet, moet uiteindelijk door het congres, al was het maar omdat die over het budget gaan. De Republikeinen hebben op het ogenblik in Philadelphia een soort heidagen. Hè? Die zijn bij elkaar om het komende, de komende beleidsperiode door te nemen. Trump heeft daar gisteren gesproken. Hoe ging dat? Wat voor verhouding zag je zich daar ontwikkelen?
Ik was zelf vooral benieuwd naar hoe zou de ontvangst zijn. Dus hoe zou naar Trump geluisterd worden? Waar krijgt hij applaus voor en waar niet? Ten eerste viel mij op dat Trump geen idee had wie zijn publiek was. Hij vroeg een paar keer waar zijn ministers waren. Hij vroeg zich af of ze misschien ergens in de zaal zaten. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet de bedoeling is bij
zijn
een partij.
Zijn geen partijmensen? Nee.
Nee, dat zijn geen partijmensen. Dat zijn zijn functionarissen. Hij lijkt daar zich helemaal niet zozeer bewust van te zijn wie er eigenlijk in die zaal zaten. Wel viel mij op dat hij op bepaalde onderwerpen, hij noemde bijvoorbeeld abortus, hij de strenge grenscontroles, zelfs vrijhandel. Hmm. Op bepaalde onderwerpen kreeg hij wel duidelijk applaus.
Yeah.
En het was volgens mij wel een signaal dat de Republikeinen wel gewillig zijn met hem samen te werken. Maar je zag wel duidelijk ook dat er weinig wederzijdse liefde is. Dus,
hoe zag Trump, je dat? Waar zag je dat aan?
Nou ja, Trump maakte de opmerking, en dat was ongeveer het enige aardige wat hij tegen ze zei, jullie gaan het druk krijgen het komende jaar. Mm. De Republikeinen zelf waren wat koeltjes. Dat merkte hij aan alles. Dus dat betekent dat er een soort van verstandshuwelijk is opgetreden. Mm. Ze hebben natuurlijk aangetoond niet echt over een ruggengraat te beschikken. Ze hebben de afgelopen maanden zich volledig achter Trump geschaard en eigenlijk hem toegegeven van kijk maar, los het verder allemaal maar op. Dat betekent dat hij een soort van vrije hand heeft op dit moment. En zo behandelde hij ze ook een klein beetje als een soort voetveeg. Want hij zei, dit ga ik doen, dit ga ik doen, dit ga ik doen, dit ga ik doen. En zet straks maar een kruisje. Dat was ongeveer de boodschap.
En gaan ze, is er überhaupt nog, bijvoorbeeld als het gaat over iets heel algemeens, hè, de overheidsuitgaven. Ik bedoel, toen de Democraten vorig jaar 600 miljoen wilden vrijmaken om de inwoners van Flint, die met een enorm watervervuilingsprobleem te kampen hebben, waar mensen gewoon kanker krijgen van de rotzooi in het water, om daar geld voor vrij te maken, werd dat afgestemd door de Republikeinen. Want die willen dat gewoon niet, dat de overheid dat soort hulp verleent met dat soort bedragen. Nu lijken ze zelfs in te stemmen met een infrastructuurplan dat nog duurder is dan wat ze bij Obama wegstemden. Ik bedoel, ze gaan wel mee gewoon op een kernwaarde van wat de Republikeinse Partij altijd was.
Het heeft te maken met dat een gemeenschappelijk belang is op dit moment. En ze zien Trump als een vehikel om dat belang te bereiken. Dus voor het ene congreslid is dat bijvoorbeeld abortus. Voor het andere congreslid heeft het te maken met immigratie en strengere regels daarover. Voor sommigen, ja, heeft het te maken met budget, met overheidsuitgaven. Maar op dit moment ziet iedereen Trump ook nog als een groot vraagteken, waarbij je wellicht ook nog wel gewoon iets kan bereiken. Als je Trumps oor hebt, kun je hem wellicht iets influisteren wat hij zal doen. Dus op dit moment merk je dat alle Republikeinen zich een beetje gedijst houden. Iedereen viel ook, het verzet viel wat tegen bij de hoorzittingen, tegen sommige ministers die toch heel andere dingen verkondigden dan wat de Republikeinen tot nu toe hebben gewild. Yeah. Kijk naar buitenlands beleid bijvoorbeeld.
Yeah.
Maar dat heeft er dus allemaal ook mee te maken dat ze denken op dit moment nog iets aan Trump te hebben. Het wordt natuurlijk interessant als de belangen echt uiteen gaan lopen. En deze giga-operatie op het gebied van infrastructuur wordt natuurlijk wel een enorme test. Want dat is natuurlijk heel erg niet wat Republikeinen over het algemeen willen. Zo'n enorme grote overheid die dat allemaal maar een beetje bepaalt en die ook nog eens het land verder in de schulden steekt.
Ja.
Trump denkt er anders over. Ja. Nou ja, hij is natuurlijk een man van, de grote overheid. Hij is een man van het grote gebaar. Dus in die zin is hij een echte misfit in zijn eigen partij.
Ja, en daar doen de Democraten dan op dit moment iets interessants. Want ik begreep dat de Democraten nu zelf gekomen zijn met een heel groot infrastructuurplan van een biljoen dollar, 1000 miljard. In een poging om te zeggen van kijk Trump, dit kunnen wij samen gaan regelen. En daarmee te proberen een wicht te drijven tussen hem en de partij.
Ja, wat ze eigenlijk doen is, ze houden Trump aan een uitspraak die hij tijdens zijn campagne heeft gedaan. Waarin hij zei, als het aan mij ligt, hij had het over our roads are crumbling dus en our bridges are collapsing. Dus onze, we verkruimelen als land. En iedereen die door de Verenigde Staten een roadtrip heeft gemaakt, zal
het waar.
Wel enigszins herkennen.
Ja.
Het is absoluut waar. En bruggen storten in, het is treinen die rijden stapvoets, het is ook verschrikkelijk. Maar wat de Democraten doen is, ze herinneren Trump aan een uitspraak die hij ooit deed, dat hij wel een biljoen dollar, dus $1 trillion over had om dit aan te pakken. Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, zegt nu, oké, Trump, dat gaan we dan samen regelen. Ik heb deze wet hier, teken maar bij het kruisje. Dat leidt natuurlijk tot een enorm dilemma bij de Republikeinen. Want ja, wat gaan die dan straks doen? Gaan zij mee om Trump te behagen? Dan gaan ze dus akkoord met een enorme overheidsimpuls. En dat is natuurlijk helemaal niet waar Republikeinen voor staan.
Nee. En hoe ver gaat dan die toch wat opportunistische loyaliteit aan Trump? Als het gaat om, hij heeft van de week een paar hele omstreden dingen gezegd. Nou, je had het al over die stembusfraude bijvoorbeeld, waar geen spoortje van bewijs voor is. Eerst zei Paul Ryan, de leider in het huis, dat ook van, nou ja, daar is gewoon helemaal geen bewijs voor. Maar gaat dan toch weer een beetje schuiven. Zijn neiging om martelen een goed idee te vinden bijvoorbeeld. De manier waarop hij met de pers omgaat. Ik bedoel, dat wordt allemaal geslikt?
Op dit moment wordt dat allemaal geslikt, ja. En er wordt wat besmuikt om gelachen. Er wordt af en toe heel erg subtiel over gezegd. Maar over het algemeen wordt dit gewoon geslikt. En het gekke is dat dus gebeurt inderdaad. Want je ziet wel de afgelopen week hoe dus de normen zijn opgeschoven. Het is, je kan heel cynisch naar politiek kijken en zeggen van, ach, politici liegen altijd en zullen nooit de volledige waarheid spreken. Maar wat we de afgelopen week gezien hebben, gaat veel en veel verder dan wat we ooit hebben gezien. Zelfs onder Bush. En het is wel vrij bizar, vind ik wel, om te zien hoe daar dus op dit moment mee wordt omgegaan. Er wordt over gedaan alsof dat zomaar mag. De woordvoerder van Trump met een claim komt over het aantal toeschouwers bij een inauguratie, is nog tot daar aan toe. Maar die stembusfraude is natuurlijk een heel serieuze beschuldiging die ook het hele democratisch besef ondergraaft. En dat daar zo makkelijk overheen wordt gestapt is natuurlijk wel vrij ongelooflijk. Ja. Ik bedoel, politici zijn natuurlijk opportunisten, maar... Wat Trump eigenlijk doet is zijn politieke tegenstanders criminaliseren.
Ja, ja. Dat tweede machtscentrumpje wat ik noemde net, namelijk de president en zijn kabinet samen. Je zei al, ja, ze hebben op gebied van buitenlands beleid dingen gezegd die niet in de republikeinse agenda passen, maar ook niet per se het met Trump eens zijn. Hè? Als het om minister van Defensie Mattis gaat, als het gaat over de NAVO, mm-hmm. of chef van de CIA, Pompeo, over dat martelen. Dat we weten gewoon eigenlijk nog helemaal niet hoe dat zich gaat ontwikkelen. Hè? De dynamiek tussen hem en zijn ministers. Hoeveel zijn er nu benoemd van het kabinet?
Nog niet zoveel. Nee. Nog maar een handje vol. Dus dat moet allemaal volgende week nog rondkomen. Er is zelfs nog geen minister van Buitenlandse Zaken. En dat is wel vrij interessant, omdat er al een diplomatiek incident is met Mexico.
Ja.
Dus dat is lekker beginnen voor Rex Tillerson als hij volgende week die benoeming rondkomt. Het probleem is natuurlijk dat die kabinetsleden natuurlijk straks moeten zij een soort krachtsverhouding gaan vinden en een heleboel denken anders over zaken als de NAVO, over martelen, over Rusland, over de buurlanden, Mexico met name, dan Trump. Maar Trump heeft nu natuurlijk al het voordeel dat hij al een week regeert. En
nou,
dat hij dus
de
boel al naar zijn handen kan zeggen.
Ja. Over die Rex Tillerson gesproken, die man van ExxonMobil, die minister van Buitenlandse Zaken gaat worden, denk ik toch wel. Krijgt het op een andere manier ook heel zwaar. Gisteren is zo'n beetje de hele top van dat departement, van het State Department, is opgestapt. Dat zijn geen mensen die daar zaten door een politieke benoeming. Dat waren over het algemeen carrière-diplomaten die er al jarenlang zaten, die onder Bush en onder Obama hebben gediend, die zo'n beetje de hele buitenlandse dienst managen, allemaal in één keer weg. Wat is daar in godsnaam gebeurd?
Ze hebben te horen gekregen dat er een andere wind gaat waaien en dat er op hun input geen prijs meer wordt gesteld. Hetzelfde gebeurt met hooggeplaatste ambassadeurs. Dus de ambassadeur in Costa Rica zal wel mogen blijven zitten, maar die in belangrijke landen worden teruggehaald en worden vervangen door Trump getrouwen. Dus wat je ziet is een... En
ik
dat
was
is
zelfs
vrij
iemand
uniek.
die was onderweg naar Rome voor een of andere diplomatieke missie. Die kon halverwege omdraaien, omdat hij ontslagen was.
Ja, dat gaat vrij rigoureus, ja. Dat klopt. Zulke dingen gebeuren altijd, maar het gebeurt nooit zoveel en zo massaal. Dus,
nee, maar ook zo'n hele top van zo'n departement, dat is volkomen ongebruikelijk,
ja,
toch?
Dat gebeurt nooit. Nee, dat is absoluut uniek. Dus het is vaker voorgekomen dat een president hier en daar een loyale bondgenoot neerzet. Maar deze enorme switch naar Trump getrouwen is echt uniek inderdaad. Ja. En dat heeft er deels ook mee te maken dat Trump die departementen ziet als een verlengstuk van zichzelf. Hij wil niet dat zij, dat heeft hij inmiddels ook al duidelijk gemaakt via zogeheten gag orders. Dus hij wil niet dat die ministeries op eigen houtje gaan communiceren en beleid gaan ontwikkelen. Het worden eigenlijk, moeten het vooruitgeschoven posten van de Trump administration worden. Oh.
Nou ja, en dat gaat zover dat bijvoorbeeld het milieuagentschap, de EPA, die mogen helemaal niets meer publiceren zonder dat het langs het Witte Huis is gaan. Ze mogen niet meer communiceren met de buitenwereld, mogen niet meer twitteren. Daar ontstaat ook al verzet van ambtenaren die met stiekeme accounts toch dingen naar buiten brengen. Ik bedoel, hoe ver kan Trump erin gaan om dat hele overheidsapparaat te proberen te controleren? Hoeveel weerstand kan die daar losmaken?
Nou ja, dat kan hij niet. Alleen al in Washington werken bijna 1 miljoen ambtenaren. Door het hele land werken ambtenaren. Dat zijn niet allemaal Trump-kiezers, zal ik maar zeggen. Die gaan dit niet leuk vinden en een heleboel zullen dit niet accepteren. Dus zij gaan hun informatie linksom of rechtsom wel bij de media, bij kiezers krijgen. Het probleem is veel meer inderdaad dat ze gekneveld worden. Met name de EPA die dus vaak studies publiceert naar klimaatverandering.
Yeah.
Moeten dat nu via de politieke afdeling laten afvinken, waarbij dus politiek boven wetenschap gaat. En dat is volstrekt uniek. Dat is nog nooit eerder voorgekomen. Hm. Dat zijn natuurlijk ontwikkelingen waar veel ambtenaren wel van denken. En dat hoor ik hier om me heen in Washington ook wel. Van dit gaat wel heel erg ver. Hoe zit het met onze eigen integriteit? Wat mogen wij straks nog? Ja. Mensen maken zich daar ontzettend veel zorgen over. En ook wel terecht, denk ik.
Nou ja, en iets anders om. Ja, ik bedoel, wat ik toch ook wel echt heel erg zorgelijk vind, laat ik het gewoon maar hardop zeggen. De manier waarop met de pers wordt omgegaan. Vorige week toen Trump bij de CIA sprak, zei hij, ik heb voortdurende oorlog met de pers. Gisteren gaf dezelfde Steve Bannon waar we dit gesprek mee begonnen, dus de man van Breitbart, die nu zijn belangrijkste adviseur in het Witte Huis is, die een beetje de regisseur achter de schermen is op dit moment, gaf een interview aan de New York Times, waarin die zei, de democraten zijn niet de oppositie, de pers is de oppositie. De pers is onze tegenstander. Jullie hebben het allemaal misgehad in de campagne. Jullie hebben alles verkeerd gedaan. Je begrijpt helemaal niets van dit land. Je begrijpt nog steeds niet waarom Trump gekozen is. Jullie moeten gewoon je kop houden, zei hij.
Ja.
Ik schrok me dood. Ja. Ja. Eerlijk waar.
Nou ja, ik merk ook wel bij de pers nu dat er toch wel alarmfase 1 inmiddels is, hoor. Ik was van de week bij een discussie tussen hoofdredacteuren in New York, waar onder meer de hoofdredacteur van de New Yorker, David Remnick, zat. En die zei van wat er nu gebeurt is dat wij dus in een kamp van tegenstanders worden geplaatst. Terwijl de pers tot nu toe altijd het instituut is geweest, samen met het congres, misschien wel het enige instituut, dat een president kan controleren en hem ter verantwoording kan roepen. Niemand anders kan dat in het systeem dat Amerika is. Ze kennen hier trouwens het systeem van spoeddebatten niet met een minister-president. Nee. En zo werkt dat hier niet. Dus als de pers, en met name zeg maar de niet-Breitbart Fox News pers, zo wordt aangevallen en er zo'n sfeer van vijandschap wordt gecreëerd, doet dat afbreuk aan het gezag van die pers en bereikt Trump daarmee wat hij eigenlijk vooral wil. En dat is dat de beschuldigingen die in de pers verschijnen over hem zijn kiezers niet bereiken. In ieder geval niet raken. Dus hij creëert als het ware een schild om zich heen. Dat is de strategie erachter. Maar het zorgwekkende is natuurlijk wel dat mensen, ja goed, dat het toch aanslaat bij een hoop mensen. En daar maken natuurlijk de, ik weet, for lack of a better word, mainstream media natuurlijk zich wel heel veel zorgen over. Waar gaat dit heen? En dit zijn praktijken die we tot nu toe nooit hebben gezien.
Dit is echt niet alleen maar gejammer van een journalist. Of bedoel, wat je zegt, het gaat om de rol van de pers in Amerika en het Amerikaanse systeem is ongelooflijk belangrijk. En want ja, we hebben toch ook steeds gehoord van, nou ja, wacht maar af, want de president is eigenlijk helemaal niet zo machtig en is met handen en voeten aan het congres gebonden en zo. Dat is toch gewoon niet het beeld van de afgelopen week. En natuurlijk, het moet allemaal nog door het congres. Maar als je ziet hoe dat congres reageert, hoe die republikeinen die de meerderheid hebben in beide huizen, in beide kamers, hoe volgzaam ze op dit moment zijn, dan is dat toch gewoon zorgelijk dat er geen, wat je ook verder vindt van Trump en van wat hij doet en van wat hij wil, maar dat er geen tegenmacht meer is.
Nee, dat is het gevaarlijke inderdaad. Ja. En je ziet, de journalistiek begint wel langzaam zich dat te realiseren. Het is wat laat misschien, maar het begint nu wel duidelijk te komen. Mij viel bijvoorbeeld op dat afgelopen zondag voor het eerst CNN bijvoorbeeld in zo'n banner, zeg maar onder in beeld, schreef alternative facts, zeg maar alternatieve feiten. Yeah. Een term die door de Trump-adviseur Kellyanne Conway werd uitgevonden. Alternative facts are lies.
Ja. Ja.
Dus daar zie je wel een zekere omslag. En het heeft lang geduurd natuurlijk. Ze hebben hem natuurlijk lang redelijk lief behandeld. Dus wel kritisch, maar ook met een zekere handrem erop. Dat is nu wel aan het verdwijnen. Juist ook bij zeg maar NBC, CNN, tv-stations en kranten die min of meer het midden bevolken. Dus er ontstaat natuurlijk, en dat is ook een gevaar natuurlijk, er zit ook een risico in, want dat is ook wat Trump wil. Hij wil dat de pers dit doet.
Zodat hij ze kan blijven wegzetten als, moet je kijken wat een ongelooflijke oneerlijke mensen dat zijn.
Precies, precies. En hij kan laten zien, kijk, ze voeren alleen maar campagne tegen mij, ze zijn tegen mij. Dus dan heeft hij de pers ook waar hij ze wil. Aan de andere kant, er is eigenlijk geen alternatief, denk ik, op zo'n moment. Je kan het bijna niet anders doen dan het beestje bij de naam noemen. Maar het is wel een dilemma, dat merkte ik in dat debat met hoofdredacteuren. Maar ik merk dat collega-journalisten sowieso wel daarmee worstelen. Van hoeveel... Ja, hoe ver laat je dat gaan of zo? En het grote gevaar is natuurlijk dat je laat verlokken tot een soort van vendetta. En dat wordt natuurlijk heel gevaarlijk.
Ja. En het grotere geheel, om het maar even weer terug te brengen naar waar het allemaal om draait, namelijk het volk. Uiteindelijk is het toch een betrekkelijke minderheid die Trump gekozen heeft. Hij heeft een populariteit op dit moment van 36%, wat historisch laag is. De dag na zijn inauguratie, enorme demonstraties in alle grote steden van Amerika. Komt er een soort verzetsbeweging op gang? Roept Trump zijn eigen progressieve verzet op?
Dan zal progressief Amerika inderdaad wel zich moeten blijven verenigen. Dan zou zo'n mars zoals afgelopen zaterdag niet een eenmalig iets moeten zijn, maar een startpunt voor een soort linkse Tea Party, zoals ik het in de krant noemde. Er zal toch een soort van gemeenschappelijke agenda moeten zijn. Tot nu toe heb ik dat nog een beetje gemist, moet ik zeggen. De democraten zijn erg druk met zichzelf bezig. Heel erg wat, waar hebben we het gemist? Hoe komt het dat we de boze kiezer niet gehoord hebben, niet gezien hebben, dat we niet wisten dat ze met zoveel waren? Ze zijn nog heel erg met zichzelf bezig. En nog te weinig eigenlijk met Trump om daar echt iets serieus te betekenen. Maar de kiezer, in ieder geval een grote meerderheid van de kiezers, is zeer kritisch op Trump. En kijkt ook heel kritisch naar wat er deze week gebeurt. En je hebt gelijk, de Trump-kiezer is in de minderheid. Dus het is de agenda van een minderheid die op dit moment wordt bediend. Dus ja, dat kan heel goed gebeuren. Maar er zal nog wel iets meer eenheid moeten komen. En de eenheid op links is op dit moment ver te zoeken.
Oké, Guus. Ja, we zouden... We hebben die suggestie ook al gehad om dagelijks een podcast te gaan maken. Maar laten we voorlopig maar weer over 2 weken doen.
Oké, is goed.
Tot dan.
Tot dan, hoi.